Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen zingen op Psalm 104, het 17e vers. Psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op aarde mag verkeren. Mijn aandacht zal op hem gevestigd staan, en met vermaak zijn grootheid gadeslaan. Ik zal mij in de God mijns heils verblijden, en dag op dag aan hem mijn psalmen wijden. 17 uit 104. Ze worden voorgelezen uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, derde hoofdstuk, de eerste 17 versen. Schriftlezing voor vanavond vinden we Colossenzen 3, vers 1 tot en met 17. Vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen op Psalm 139, eerste vers. 139 vers 1 zingen we nadat de geloofsbelijdenis gelezen is en ieder spreekt het daarbij in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Colossenzen 3, de eerste 17 versen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw ledematen die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, dat betekent ontucht, kwade begeerlijkheid en de gierigheid die afgodendienst is, om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is allen en alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen van barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een de ander als iemand tegen iemand een klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede van God heersen in uw harten, waartoe gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wone rijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen uit Psalm 119, het 13e vers en ook vers 83. 119 vers 13, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Herstel, ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord, herleven. En 83, wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 119 vers 13 en 83. Gemeent, onder de inwachting van de leiding en het licht van het Heer en Geest hoop ik vanavond u het woord Gods te mogen prediken uit het ons voorgelezen schriftgedeelte uit Colossenzen 3. En als tekstwoorden lezen we opnieuw de eerste vier versen. Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 4. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer uw Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover de tekstwoorden voor vanavond. Vrucht van Pasen. Dat mogen we wel onder deze tekstwoorden schrijven als een soort samenvatting. Hè? Vrucht van Pasen, dat is nog maar 2 weken geleden, hè, dat we Pasen herdachten, de opstanding, de opwekking van Christus uit de doden. En hier hebben we vrucht van Pasen. 4 hoofdzaken willen we nader bezien vanuit onze tekstwoorden. In de eerste plaats, opgewekt met Christus. In de tweede plaats, zoeken wat boven is. Ten derde gaat het over leven dat verborgen is. En ten vierde, heerlijkheid die geopenbaard wordt. We kunnen het in onze tekstwoorden terugvinden. Vrucht van Pasen, ten eerste opgewekt met Christus. Daar begint vers 1 mee. Indien je dan met Christus opgewekt zit. Wat betekent dat? Moeten wij stilstaan, overdenken, naar je hart toe. Tweede, zoeken wat boven is. Dat komt 2 keer voor. Hè? In de eerste plaats in het vervolg van vers 1. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zitten aan de rechterhand Gods. En in vers 2 eigenlijk nog een keer met iets andere woorden. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Die dingen die boven zijn. Wat betekent dat? En dat zoeken, wat is dat? En het derde, leven dat verborgen is. Dat staat in vers 3, hè. Maar gij zijt gestorven. Nou, je zit hier. Je ademt en je bloeddruk is er. En toch zegt de apostel dat. Tegen de gelovigen, tegen de kinderen van God. Gij zijt gestorven. Betekent dat? Wat bedoelt hij daarmee? En uw leven is met Christus verborgen in God. Leven dat verborgen is. En dan het laatste, heerlijkheid die geopenbaard wordt, vers 4. Christus zal geopenbaard zijn, dat betekent straks bij de jongste dag. En dan is hij ons leven, dat is nu ook al, voor Gods kerk. En dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is toekomstverwachting. Ook van jou. Ook van u. En dan komen we terug bij 1. Hè? Dus vrucht van Pasen. Eerst opgewekt met Christus. Ten tweede zoeken wat boven is. Ten derde leven dat verborgen is. En ten vierde heerlijkheid die geopenbaard wordt. Kolosse was een gemeente. Zo'n beetje in wat wij vandaag noemen het zuidwesten van Turkije. In de buurt van Laodicea. Die gemeenten, die 7 gemeenten. Die daar lagen, waar Johannes op Patmos een brief naartoe moest sturen. Colosse was niet zo'n grote stad, was in die tijd ook een beetje een stadje wat in verval. Maar er was toch een gemeente ontstaan. Maar Paulus was er nooit geweest. Veel gemeenten, ook zeker daar in Turkije, waren ontstaan. Door Gods geest bearbeid natuurlijk en het woord daar gekomen zijnde. Maar onder de prediking van Paulus, de grote heidenapostel. Maar hier was hij nooit geweest. Hij kende ze niet van aangezicht. Epaphras, één uit hen, dus een man uit Colosse, is denkelijk de gemeentestichter geweest. Mogelijk is die Epaphras daar in de buurt ergens, op misschien wel de eerste of de tweede of de derde zendingsreis van Paulus. Bijvoorbeeld in Efeze, ik noem maar wat. Maar daar heeft Paulus voor zijn doen heel lang, wel 3 jaar achtereen gewerkt. Misschien is Epaphras daar wel geweest onder de prediking van Paulus en tot bekering gekomen. Dat weten we verder niet. Maar Epaphras is een man uit heidense afkomst en christen geworden. En nu is die prediker daar. En hij heeft daar de gemeente door de werking van Gods geest mogen institueren, zoals we dat noemen. En nu schrijft Paulus een brief aan die gemeente. Archippus leidt op dit moment de gemeente. En Tychicus is blijkbaar bij Paulus en zal die brief straks daar naartoe brengen, naar de gemeente van Colosse. Die gemeente van Colosse is eigenlijk uit twee groepen opgebouwd, zoals in veel zendingsgemeenten in die tijd. Dat is niet zo bijzonder, maar gold ook hier. Enerzijds een deel dat voortkwam uit het heidendom, vanuit het heidendom tot bekering gekomen. Een ander deel dat voortkwam uit het jodendom. En vanuit het jodendom tot het geloof in Christus gekomen. In beide situaties natuurlijk door de zendingsbediening, woord en geest. Maar van beide kanten is er een bedreiging. En dat maakt Paulus eigenlijk in die eerste twee hoofdstukken duidelijk. Grootste bedreiging, tenminste daar besteedt hij de meeste aandacht aan, is er vanuit de heidense, eigenlijk moet ik zeggen de Griekse filosofie, die daar in Colosse deze invulling had, dat men meende dat er tussen de mensen op de aarde, zoals wij zijn, en de hoogste macht, God zeg maar, allemaal tussenwezens waren. En via die tussenwezens zou je kunnen opklimmen naar iets goddelijks. Of misschien wel zo'n beetje tot de godheid zelf. Dat moet je ook proberen, moet je ook doen. Dat is eigenlijk de heidense filosofie, heel kort gezegd. Filosofie, dat is het wel, dat noemt Paulus het ook. Niet je laten meevoeren met die filosofie. Want, dan kom je er niet. Want die filosofie heeft natuurlijk een hele bekende lijn van beneden naar boven. En je doet je best, en je denkt, en je praktiseert, en je mediteert, en je filosofeert, en je komt er, vergoddelijking, van beneden af. En dat is heidens, maar dat is ook menselijk, dat is adamitisch, hè? Dat zit ons ook wel in het bloed. We werken ons wel op, in geloven, of liefhebben, of dienen, of wat dan ook, hè. Wij werken ons wel op, maar dat is het niet. En dat moeten we grondig ontdekken en afleren. Die mensen daar ook waarschuwt Paulus heel nadrukkelijk voor. En tweede, dat is natuurlijk vanuit dat jodendom. Nou ja, die hebben altijd natuurlijk zoiets van hun wettische werken, hè. Farizees. En hier, Paulus wijst daarop, hè. Dagen, maanden, dus paasdagen, pinksterdagen, maar ook vastendagen onderhouden. Dat soort dingen. En spijzenwetten naleven. Hè, dit niet en dat wel. Raak niet. Smaak niet. Roer niet aan. Ach ja. Dat was zo Joods. Hè. Hij besteedt er niet zoveel aandacht in. Aandacht aan. Hij vat het even kort samen. Maar waarschuw daartegen. Want dat is het ook niet. Met onze werken en activiteiten en inspanningen. Kom je er niet. Het lijkt wel vleeskruisigend. Maar het is eigenlijk vleespaaiend. Want de mens doet het en bereikt het en kan het. Nee, dat allemaal niet. En dan komen we ook bij onze tekst. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Daar begint een mens christen te worden. Met Christus opgewekt. Nou ja, met Christus opgewekt, dat weten we wat dat betekent, hè. Christus is gestorven, ja, aangrijpend, hè. Niet zoals u en ik en jij zullen sterven als de jongste dag niet eerder komt. Namelijk, wij hebben de kiemen des doods al in onze genen zitten. Want we zijn Adamskinderen en de bezoldiging, de uitkering op de zonde is de dood. Moet je altijd aan denken. Als je met iets zonders bezig bent en je denkt, kan nog wel eventjes. Mag wel even een keer. Op die site of zo. En er komt wel een vloek langs en er komen wel scènes langs die niet deugen. bij het zesde of het zevende gebod, maar het boeit me zo, hè. De zonde heeft zo'n houvast in ons. En niet alleen bij jonge mensen, maar het zit in onze oren en ogen en begeerten, hè. En zo is Christus niet gestorven. Vanwege kiemen des doods die in zijn ziel lagen en in zijn lichaam waren, omdat hij zondigde. Zo niet. Hij is de enige mens die zondeloos leefde. En toch is hij aan de zonde gestorven. En vanwege de zonde, omdat hij borg wilde zijn. Voor al de gegevenen van de Vader in hun plaats de hellevaart maakte. De toren Gods in volle hevigheid droeg. En de kruisdood die vervloekt was, stierf. En de volle waarheid van Genesis 3. Ten dag als ge daarvan eet zult gesterven. Heeft op hem neergedaald. Zo is hij gestorven vanwege de zonde. En opgewekt. Dat moet ik zo zeggen vanuit onze tekst. Natuurlijk mag je ook zeggen, hij is opgestaan. Want hij had macht het leven af te leggen. Dat deed hij zelf vrijwillig, goede vrijdagavond. En macht het leven weer aan te nemen paasmorgen. Zeker. Maar hier ligt de nadruk op het werk van die ander. Wie is dat? Jij bent opgestaan vanmorgen. Misschien heeft iemand u gewekt. Omdat je je kon verslapen, hè? Maar die ander doet dat, wekken. En zo is Christus in het graf gelegen zijnde opgewekt. Door de rechter van hemel en aarde. Dat is de achtergrond van dat woord opgewekt. Want de rechter van hemel en aarde, God de Vader, had volkomen genoegdoening in zijn rechtvaardige toorn. Die was gestild en zijn gramschap geblust door de arbeid van Christus. En het is eerlijk, hè, als iemand veroordeeld is, ik noem maar even wat, tot 6 maanden gevangenisstraf en die 6 maanden zitten erop, dan is het naar recht dat de gevangenisdeur open gaat. Het mag niet langer duren. En naar recht moest Christus sterven, plaats bekleden voor al de zijnen. Maar naar recht werd hij opgewekt ten derde dagen door de rechter, die hem tot vredevorst verklaarde, met gerechtigheid bedeelde en het eeuwige leven schonk om uit te delen met gaven tot der mensen troost. Die opwekking van Christus, daar refereert Paulus aan. En als u, mens uit Kolosse, nou met hem bent opgewekt, net als Christus, uit het graf van de dood bent opgewekt. Gedachte, hè? Je ligt dus van nature in dood en zonde en misdaden. Dat is de werkelijkheid van ons. Geloven we dat? Voelen we het wel eens? Klemt het wel eens? Is het ons wel eens nood? Geestelijk dood, o God, blind voor u, onkundig ten aanzien van u, geen leven wat in u ademt en naar u verlangt. En als je nou met Christus opgewekt wordt, wat gebeurt er dan? Nou ja, dan moeten we maar naar Jezus zelf luisteren, hè. Hij zegt het in Johannes 5. De ure komt en is nu. Nieuwtestamentische tijd. Ja, eigenlijk al vanaf Genesis 3 vers 15. Maar nu speciaal. De ure komt en is nu dat doden, zulke doden, geestelijk doden, zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dat, hè. Doden, geestelijk doden, horen de stem van de Zoon Gods. En ze gaan leven, opgewekt door de stem van het woord van Christus. En de geest is het die levend maakt, die dat doet. En het woord, met name het woord der prediking, is het zaad der wedergeboorte. Juist 3000 bij de Pinksterpreek van Petrus. En eentje, Lydia, bij de preek van Paulus, daar in Filippi. En zo zijn er in Kolosse mensen opgewekt met Christus uit de dood. En bij die geestelijke opwekking, dan staan we op uit het graf der zonde. En dan sterven we aan de zonde. En aan de werelddienst. En aan de machten van verderf. En aan de werken der wet. Staat in vers 3 zo, hè. Gij zijt gestorven. Ja, zeker, ja. Een mens kan sterven, zomaar ineens afgelopen, dat kan. Maar vaak is sterven, dat weten we wel ouderen, een proces, hè. En dan trekt het leven eruit, hè. En zo is het geestelijk ook. Kan dat iemand in een moment sterft aan zonde en overtreding en ongerechtigheid en aan de wereld. Nou ja, misschien was het zo bijna wel met die bekeerde moordenaar aan het kruisen. Een paar uur. Maar toen was hij van de zonde weg en in de hemel. Maar meestal is het een stervensproces. Ja, dat zijn die andere beelden ook uit de brieven, hè. De oude mens sterft. Je krijgt wel de doodsteek bij de wedergeboorte. Maar gaat dan een stervensproces in. En dat gaat soms pittig toe. Want ja, er kan een heel gevecht in een mens ontstaan, hè. Moet nou de zonde ten onder en het goede naar boven of nog even niet? David was al een heel eind op de weg der bekering en we konden niet terugvallen, hè. Verschrikkelijk. Stervensproces, maar ook een opwekkingsproces in dat nieuwe leven, hè. Diezelfde David, hè, wat was die? Een kind des Heren, lieflijk in de psalmen. De man naar Gods hart. En ik duid dan even op Batseba, Uria. En dan aan het eind van zijn leven bijna nog die hoogmoed van de volkstellingen. Dan lijkt het wel dat de nieuwe mens toch nog niet zo krachtig is. Maar de Heere laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Doorgaande zaak. En in beginsel eenmalig. In de wedergeboorte opgewekt. In de wedergeboorte met Christus. Hem ingelijfd. En Adam uitgesneden. En dan begint dat proces. Kent u dat? Die strijd om in te gaan. Die goede strijd des geloofs. Dat afleggen van de oude natuur. Dat aandoen van de nieuwe mens. Oh, wat een vruchtbaar leven. Uit hem. Die de ware wijnstok is, mag u kennen. En als u het niet kent, jij niet, bid er toch om. Maak mij levend naar uw woord. Trek mij uit die duisternis, opdat ik u navolg. We gaan naar onze tweede gedachte. Vrucht van Pasen met Christus. Opgewekt het tweede, zoeken wat boven is. Ik zei het al in de inleiding, hè, dat komt eigenlijk twee keer voor die gedachte. In vers 1, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Hoe zit Christus daar? Vrij van zonde en aanvallen die aangaande. Heilig, in liefde, barmhartigheid, vrede, genade, weldadigheid. En dat moet je maar zoeken, staat hier. En 2, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Nou ja, de apostel Paulus legt dat uit, vers 5, hè. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Doden, een vlieg sla je dood of een mug, hè. Maar jezelf. Je oude natuur, en toch klinkt dat, hè. Dood dan uw leden, ledematen, delen van je leven, die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid. Allemaal dingen die met het zevende gebod te maken hebben. Dat kan. Ja, de een heeft er meer aanleg voor dan de ander. De een heeft er meer moeite mee om dat naast zich neer te leggen en er niet naar te kijken, naar te luisteren, over te fantaseren en dan de andere. Dat is verschillend. We hebben allemaal onze zwakten en toch ook wel eens misschien een beetje betrekkelijke ongevoeligheden voor bepaalde terreinen. Dat is verschillend. Soms ook een beetje van leeftijd afhankelijk. Maar het is wel een item vandaag, hè. Dat zevende gebod. En alles wat er omheen cirkelt, hè. En je kunt het zomaar op je telefoon aangemeld krijgen. Of in de sites vinden, of op internet, of nou ja, in de boeken, hè. En in je fantasie. En je oog en je oor doden, zegt Paulus. Ter scherp. En als je nu iets bekijkt op Netflix of zo, of anderszins. Dan dacht ik, wel heel boeiend. Het pakt je wel, hè. En ineens een vloek. Wat doe je dan? Of ineens zo'n scène, strijdig met het zevende gebod. Of, nou ja, er kunnen zoveel dingen zijn, hè. Zeg je dan, ja, maar die boeiendheid van deze materie, die geeft toch even voorrang boven. Wij zijn gevaarlijke mensen. Maar de Paulus zegt het zo scherp, hè. Tot opgewekte christenen. Want die hebben dat nodig. David. En je kunt ze wel langs gaan, hè. Jezelf. Tweede wat hij noemt is de gierigheid. Geld, gierigheid is de wortel van alle kwaad. Zegt Paulus. In zijn brief aan Timotheus. Materialisme. Afgodendienst is dat. De geldgod, de mammon, zegt de Heer Jezus. Je kunt niet God dienen en de mammon. Gaat niet. Nou, dat kan wel een beetje dichtbij komen vandaag. Hè? En het is waar. Eén woord van Jezus. En het is anders. Denk aan Zacchaeus en die boom. Hè? Misschien moet ik het iets anders formuleren. Eén druppel van zijn liefde in het hart. Hè. En het wordt anders. Zacchaeus werd geroepen. Zacchaeus, kom haastig af. Ik moet heden in uw huis blijven. En of er verder nog woorden gewisseld zijn, dat weten we niet. En toen zijn ze gaan wandelen van die boom af en naar het huis van Zacchaeus. Hoe ver, ik weet het niet. Een kwartiertje, half uur, ik weet het niet. En dan is het anders. Want dan gaat hij specifiek voor de Heere staan. En dan gaat hij met zijn materialisme breken. Heel radicaal. Dat de woord van Christus wekt leven en dood de zonde. Nodige achtste gebod. Hoe zit dat in ons leven? Actueel vandaag. We zijn zo voor het hier en nu bezig. Je moet je werk doen, tuurlijk. En je contacten in acht nemen, absoluut. En je studie voortzetten, ongetwijfeld. Vraag God zegen en wees ijverig en trouw. Maar het blijft wel waar. We zijn zo mensen van hier en nu. Hè? En de dingen van vandaag en van morgen en van overmorgen. En van hebben zo onze aandacht en onze gesprekken en ons hart. En de meditatie. Om met Calvijn te spreken, de overdenking van het toekomstige leven. Wat komt dat er bekaaid af, hè? In een week. En we zijn christenen. Maar wat zijn we wereldgelijkvormig. Ook in deze dingen, hè? Doorwaait u toch met uw Heilige Geest de hof van onze harten. Opdat die geestelijkheid groeien en de liefde zal hebben van ons hart en dat mediteren over God en goddelijke zaken. En dan zegt hij nog iets in vers 6, hè, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid en welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen ge in deze leefde. Dus eertijds Colossenzen, Waren jullie van die materialisten of van die zondaars tegen het zevende gebod? Ja, kan ook een ander gebod geweest zijn. Of de samenheid der geboden. Maar zo leefden jullie en dan kom je onder de toren van God. En wie heeft er geen eertijds in de zonde? Al zou je van kinds af aan de Heere vrezen, dan is het misschien niet helemaal eertijds, maar de zonde is er wel, hè, en geweest, en nog, en vanwege de zonde, de toren Gods. Voel je het wel eens? Doet je dat wel eens schrikken en beven, de toren van God op mij en in mijn leven? Dat wordt wel eens werkelijkheid in de ziel van de mens. Dat is geen menselijke angst zozeer, maar dat is bekommerd zijn vanwege je ziel over de toorn Gods die op je rust vanwege je zondaars bestaan. Wee mijner dat ik zo gezondigd heb. Waar vind je afwending van die toorn? Nou ja, dat is duidelijk. Achter het bloed van Christus. Door het geloof in hem. In het toevlucht nemen tot hem. In het belijden van je schuld en vloek. En het vragen naar genade. En dat door het geloof mogen ontvangen. Door de werking van Gods geest. En vers 8, maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering. Wat kan er van binnen allemaal opkomen, hè? Dan heb je in de familie, of een collega, of misschien wel in de gemeente iemand, en dat botert niet zo, en dat loopt niet zo lekker, en je vindt eigenlijk dat die ander de schuld heeft, en die moest dus dit anders, en die moest dus dat anders, en wat kun je soms jezelf opdraaien. Ik zal hem nog eens dit zeggen, of ik zal hem nog eens zo. En ja, nijdigheid, gramschap, toornigheid, kwaadheid. Hè. Al die zaden van boosheid. Zou ze hier niet zitten? Wat denk je? De Heer Jezus zegt van wel, hè. Uit het hart van de mens komen voort. En dan heeft hij een hele rij. En hij is de alwetende. Hè. Niet boven gaan staan. En er ook niet naast gaan staan. Maar eronder staan, hè. Afleggen. Dat kunnen wij. Afleggen. Nou ja, s'avonds kleed je uit, trek je pyjama aan, hè. Ja. Zo makkelijk gaat dat niet, hè. Tenminste, bij David ging dat zo makkelijk niet, hè. Dat kostte nogal moeite. Nou, dat zegt de Heer Jezus ook. Strijd om in te gaan. Strijd, de goede strijd des geloofs, legt af. Dood uw leden die op de aarde zijn. En dan gaat nog verder. Als het over het negende gebod gaat. Vuil spreken met uw mond. Niet liegen tegen elkaar. Want je hebt toch uitgedaan de oude mens met zijn werken. Zo. In dat spanningsveld. En dan natuurlijk zeker. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Dus vernieuwd worden naar het evenbeeld Gods, naar het beeld van God waarin we geschapen zijn. Dan moeten we naartoe vernieuwd worden door de kracht van Christus die altijd Gods beeld vertoonde. En met hem opgewekt, met hem leven, in hem ademen, het uit hem betrekken, het van hem begeren, het van hem verwachten. Het in hem zoeken. Het van hem nodig hebben. Het van hem niet missen kunnen. Dat geeft gebed, hè. Een christen is een biddend mens. Wat was Daniel? Een biddend mens, hè. En wat was die een heilige van de hoge plaatsen? Ik denk zomaar, ik weet het natuurlijk niet precies, hoor. Maar hier ging het over het zevende, het achtste, het negende gebod. Tiende gebod er misschien ook wel bij, hè, dat begeren. Nou ja, eigenlijk alle tienen. Maar dat Daniel inderdaad wel heel erg voorbeeldig leefde, maar hij bad ook zoveel, hè. En hij was zo trouw in zijn dagelijkse arbeid. In Babel, nota bene, trouw in zijn dagelijkse arbeid. Ze wisten het precies. Met geld, daar bekeerde geen dubbeltje aan bij hem. En opzicht over anderen was altijd zuiver en correct. Niet omkoopbaar of wat dan ook, hè? Niet partijdig. Maar ja, dat wisten ze. Hij was getrouw in de zaak van zijn God. En daarom ook in de zaak van het leven. Zo, hè? Uit Christus. Want ja, jezelf, eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. En Paulus bedoelt het iets anders, maar dat heeft hij wel heel goed geleerd. Hè? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zwak, niet van je eigen kracht verwachten. En niet van je eigen inspanning verwachten. Wel inspannen, tot het uiterste. Gij hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan. Dat is ook een woord, hè. Gij hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan. Tegen die zonde. Het is wat. Daniel, denk ik wel. En Paulus wist er ook wel van, hoewel hij ook verstond, maar dat was van binnen, hè. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij in die strijd, hè. En dan weet hij het, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. En dan zegt hij, ik zal roemen in mijn zwakheden. Want ja, dat hè, als ik zwak ben in dunk van mezelf, in verwachting van mezelf, in mogelijkheden uit mezelf. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Zo uit hem bediend worden, bedenken de dingen die boven zijn. Ja, want je hebt Christus nodig. En zoeken de dingen die boven zijn. Ja, want je hebt zijn kracht nodig. En zijn geest nodig. En zijn heiligheid nodig. En zijn liefde nodig. En zijn barmhartigheid nodig. O ja, dat staat er in vers 12. Hij zo doet dan aan, als uitverkorene Gods heiligen en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragen elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijk als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, welk is de band der volmaaktheid. En dan komt die vrede Gods. Hè. En dan in die wijze, dat woord van Christus, laat dat nou maar in u wonen. Dat woord moet geen kostganger zijn, af en toe een beetje, dan is die weer weg. Maar dat woord moet in je wonen en in je wortelen en daar vrucht dragen. Door de kracht van de Heilige Geest, uit de opwekking van Christus. Zo spreekt Paulus over zoeken wat boven is. Zoeken, want we hebben het zomaar niet. Bedenken, want het is zo waardevol en zo liefdevol en zo teer en zo beminnelijk, omdat Hij liefdevol en beminnelijk is. We gaan samen zingen. Op Psalm 19 vers 5 en vers 7. 19 vers 5. Des Heeren vrees is rein. Ze openen een fontein van heil dat nooit vergaat. En het 7e. Weerhoud o Heer uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 5 en 7 uit 19. Golgotha's. Opgewekt met Christus, dat is het begin, dat is de wortel. Zoeken wat boven is, dat is een doorgaande roeping. Ten derde, leven dat verborgen is, dat zegt vers 3, hè, want gij zijt gestorven. Nou, daar hebben we het al een beetje over gehad, hè. Dat afsterven van de oude mens, dat de doodsteek krijgen van de zonde, maar dat is de aanzet, de inzet tot een stervensproces, hè. Een sterven aan de wet, hè. De Joden dachten we redden het met de wet wel, maar daar moet je ook aan sterven, die mogelijkheidsgedachte. Je hoop daarvan verliezen, je moet alleen op Christus leren bouwen en betrouwen en het van hem verwachten. En uw leven is met Christus verborgen in God. Eigenlijk staat er, is met Christus geheim en veilig in God. Het is ons niet toebetrouwd, want wij vervallen zo weer in de zonde. We zijn zo weer in opengebroken stad en dan heeft de duivel zo weer vat op ons en de wereld en de begeerten komen zomaar uit ons voort. Hè. Maar in Christus is het veilig. En dan zegt vers 4, die ons leven is. En dan moet je maar veel zoeken te mogen hebben. De verborgen omgang met hem. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. De Heere vrezen. In de vrezen des Heere leven. Nou, dat deed Abraham. Vreemdeling op aarde. Ja, hij was heel rijk. Groot bedrijf, grote verantwoordelijkheden. Die verstond hij zelfs als Lot en als Sodom. In gevaar, in oorlog, in ballingschap waren. Dan verstond hij zijn verantwoordelijkheid. Zeker wel. Maar hij was een vreemdeling op aarde. Gedroeg hij zich vreemd? Nou nee, hij had een grote zaak, groot bedrijf. En voor de handel wisten ze hem wel te vinden. Maar vreemdeling op aarde had niks met die afgoden en met die werelddienst en met het materialisme. Want Hebreeën zegt het, hij zocht de stad die fundamenten heeft. De fundamentstad. Hij zocht de hemel. Nou ja, hij zocht de God van de hemel. Dat is dat verborgen leven. Op de Heere gericht. Het voorwerp van mijn lust, de drie-enige God, zijn Christus in het bijzonder, die ons leven is. Mag dat zo zijn? Door de inworteling in hem vanuit de wedergeboorte al, door de geloofsoefening, want afleren om van de wet en van jezelf te verwachten en met droefheid bezet worden over de zonde en leren klagen vanwege je schuld, wee mijner, maar dan in Christus het leven ontvangen door het geloof. Het van hem begeren, het in hem zoeken, het uit hem verkrijgen. En die ons leven is, leven dat verborgen is. Christus is daar. En dat is het leven waar mijn Jezus ziet. Zoek de binnenkamer maar op. En de stilte van de Bijbel. En van het gebed. Kun je zo goed bidden? Ach, voorbidden nodig, hè? Maar dat mag. Is nuttig en goed. Die ons leven is. Omdat je midden in de dood ligt. En van jezelf niet verder komt dan de doodvrucht te voortbrengen. Maar die ons leven is, Christus, al mijn liefde, waardig schatten. Nou, dat is veel, hè. Al mag je je kinderen niet lief hebben, je man of je vrouw niet, dat is niet tegenstrijdig, hoor. Absoluut niet. Maar liefde tot de zonde en tot de wellust en tot het geld en tot de, nou ja, hè. Dat is wel strijdig. En de liefde tot Christus, als die nou het hart bezetten mag en de zinnen reguleren gaat, die ons leven is, de omgang met hem zoeken. Nou ja, dat heeft stilte nodig, dat heeft tijd nodig, dat heeft ootmoed nodig, dat heeft de Heilige Geest nodig en zomaar, hè. In diepe afhankelijkheid. Heere, heel eenvoudig. Maak mij uw wegen bekend. En leid mij in die waarheid. Ik moet maar bij de hand genomen worden. en door u geleid en geleerd worden. Wend mijn oog maar af van die ijdelheid en schraag op dat spoor mijn wankelende gang. Ja, want ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Maar toch, wat vreemd heeft elk die uw wet bemint. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gegeven. Zeg je het na? Is het je begeren? Is het je uitzien? Is het je leven om Jezus wil? Ja, Abraham was een vreemdeling op aarde. Daniel in zekere zin ook, hè, helemaal, natuurlijk zeker. Deed hij met die afgoden mee en zo, en met de feesten. Moest hij niks van hebben. Zijn God was zijn leven, zijn... Ja, Jezus was nog niet verschenen, maar de Zoon, de Vader, de Heilige Geest, zijn leven. Zo was het, ongetwijfeld, van ons ook. Weet je, vreemdeling op aarde doet niet mee met dit en doet niet mee met dat, maar zijn leven is in het woord verklaard. Christus, die ons leven is. Als je het niet kent, zoekt de Heer en leeft. Want leven is alleen uit hem. En buiten hem is de dood. Aangrijpende. Geloof het. Zoekt dat leven. En zoekt die Heer. Hij is te vinden. Hij doet zich vinden. Hij openbaart zich. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Een verloren mens. Die zoekt hij op. En redt hij. En maakt zalig. Laatste gedachte. Dan gaat het over heerlijkheid die geopenbaard wordt. Net in de inleiding al iets van gezegd. Hè? Vers 4 zegt dat wanneer nu Christus zal geopenbaard worden. Nou, hij is geopenbaard in het vlees. Omwandeling op aarde 33 jaar lang. En hij wordt in het hart geopenbaard. Paulus schrijft erover Galaten 2. Hè, van verloren zondaar. Die voor Gods wet en voor Gods heiligheid hebben leren beven. Maar dan wordt Christus in het hart geopenbaard door de Heilige Geest. En dan wordt hij ons leven, onze redding en onze behoudenis. Maar hier gaat het over de openbaring straks. In volle heerlijkheid en glorie als zijn koninkrijk komt. Met majesteit en kracht, de jongste dag. En dan zult ook gij, kinderen Gods, uitverkorenen, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Geen zonde meer. Geen duivel meer. Geen afwijking meer. Geen aardsgezindheid meer. Geen zondige begeerten meer. Geen werelddienst meer. Daar staat er, hè? Christus, alles en in allen. Van welk ras, of van welke nationaliteit, of van welke soort, of beroep, of weet ik wat, je bent, dat doet niet ter zake. In Christus te zijn, dat is het punt. En dan zult gij geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan zult u zichtbaar worden. Opgestaan uit de doden, met een verheerlijk lichaam, de ziel verenigd. En daar zullen ze leven, Mozes, Abraham, Isaac, Jacob, Paulus, Petrus, Maria. En daar zullen ze zo leven, dat Christus alles is. En in alle. Dus het gaat niet om die gezaligde of om die gezaligde. Het gaat niet om u of mij of je man of vrouw. O, bid maar dat ze er wezen mogen of mogen komen en je kinderen. Maar Christus alles en in alle. Zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van de kerk. En de heerlijkheid van de kerk, zijn heerlijkheid. Al heerlijkheid op die vernieuwde aarde. De mensen zeggen wel eens... De wereld is van ons. De aarde is van ons. En hier maken wij het. Ja, een klein poosje. En dan straks komt daar een einde aan. En dan zullen de zachtmoedigen de aarde beërven. de vernieuwde aarde met Christus daar leven en wonen. Zullen we erbij horen? Ik zou er tussen passen. Dan moet er nog wel wat af, misschien. Hè? En dan moet er nog wat nieuws komen, mogelijk. Hè? Het is nu nog het heden der genade. Terwijl aangename tijd, de dag der zaligheid. Haast u, spoed u, om uw levens wil wend u naar hem. Tot uw behoud. Erken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen de Heer uw God gezondigd hebt. En laat u met God verzoenen. U die de Heer zoekt. Jij die naar hem vraagt. En de weg niet zo weet. Niet zo beseft hoe dat kan en gaat en moet en zal. Ach, houd maar aan. Grijp maar moed. Hij ontvangt de zondaren. En hij eet met hen. De fariseeën zeiden dat beschimpend. Zo dachten ze Jezus te kwalificeren als, nou ja, niks. Maar het is echt waar. Hij ontvangt de zondaren. En hij eet met hen. Hij die ons leven is. Zijn vlees en bloed. Waarlijk spijs en drank. Dat is de les van het geloof. Afleren het onze. En begeren het zijne. Zwak blijven. Kracht krijg. Kom. Houd moed. Kerk des Heren. De toekomst wenkt. Hij alles en in allen. Daar zal zijn naam eeuwig eer ontvangen. Want het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Heere, wilt u naprediker zijn op het woord dat uitging in deze avond? Wilt u er toepassing aan gegeven hebben? Of alsnog geven in de overdenkingen? Mag het meegenomen worden? En tot meditatie leiden? Wilt u het vruchtbaar maken? O God, wij verderven het zomaar. De duivel is altijd in de weer. Bewaart het toch voor, Heere. En geef toch uw toepassende kracht. In de aanvang tot wedergeboorte. Maar ook in de voortgang tot vruchtbaarmaking. Heere, geeft u die vrucht uit vrije genade om Christus wil. We prijzen uw naam die nabij is. Zeggen u dank voor uw woord, voor de grote gave van uw dierbare zoon. Vergeeft gij genadig het zondige dat ons altijd aankleeft. Vervult u het tekort, mogen we het zomaar in uw handen leggen. Opdat u ermee doet wat u behaagt en dan is het goed. Heere, gaat u met ons naar de plaatsen van bestemming. Wilt u uw vleugelen over ons uitbreiden. Tot alle werk wat te doen is bekwamen. En alle dingen die wachten ons nabij zijn behoeden en beveiligen. Ook waar vooral voor de zonde bewaren. Ons door uw geest geleiden. En een biddend hart geven. Genadige God, gedenk ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot het 138, tweede vers. 138, vers 2. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, 2. Gemeente, gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.